Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Libanon.
Part of the government. Hezbollah has been accused of complicity in corruption. And of failing ordinary people.
Syrië. Irak. En in Teheran zelf.
We're deeply concerned by reported violations against demonstrators in Iran.
Protest tegen het regime van de Iraanse ayatollahs. En hun zetbazen in de regio.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de raad van hoeders van dit programma, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast, Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. En daarmee zijn we eigenlijk bijna net zo'n mannenbolwerk als daar in Teheran.
Zo is het.
Dus dat is goed. Ja. Wordt overigens ook wekelijks gedemonstreerd tegen dit programma.
Er zijn twee, drie baarden zijn er ook.
Ja, twee grijze zelfs.
Ik doe dat niet aan mee.
Dus eigenlijk kunnen we de moela's de hand schudden om te beginnen al meteen.
Ja, dankjewel.
Jan, in Iran doen ze hun best om ons in het duister te houden over wat daar allemaal gebeurt met het internet afsluiten en zo. Maar jij kan ons vast een beetje schetsen wat er daar nou eigenlijk gebeurt.
Nou ja, er is ontzettend veel nieuws over wat er gebeurd is in de protesten. Met name ook in de staatsmedia. Die besteden daar vreselijk veel aandacht aan. Als je vars nieuws pakte van bijvoorbeeld donderdag. Dan was zo'n 80% van de berichtgeving ging erover. Terwijl ze officieel zeiden, ja, de protesten zijn nu ten einde. We hebben er een goed antwoord op gevonden. Nou, dinsdag zou dat al zijn gebeurd. Maar je ziet dus dat het wel doorloopt. En er zijn ook berichten dat er, en die komen van buiten. Niet alle delen van het internet in heel Iran lagen plat. En zeker één provincie is het alweer vrij snel hersteld. Ook naar druk van buitenaf. Europese Unie bijvoorbeeld, VN. En dan zag je dat, ook al zeiden ze dat de protesten voorbij waren, zeker 10 steden ze wel doorgingen.
En inmiddels was het geloof ik Amnesty dat zei, zeker 100 doden.
Ja, anderen spreken zelfs over 234 al. Dus dat aantal van ruim 100 doden, wat Amnesty noemt, lijkt aan de lage kant te zijn.
Ja. Je zei net dat er een oplossing was gevonden, althans volgens, laten we zeggen, de ayatollahs. Wat is die oplossing dan?
De oplossing was keihard erop ingaan. En,
ik dacht lagere benzineprijs, maar
de methodiek. Ja. Nou, daar hebben ze wel iets aan gedaan. Kijk, er is nu een verhaal doet de ronde van, ja, die benzineprijzen moesten worden verhoogd, want de lage prijzen zijn een gevolg van een zware subsidie op de brandstof. En daar profiteerden vooral de rijken van, want die hebben een auto en de armen hebben dat niet. Dus die benzineprijzen, daar moeten ze maar de flinke, de volle map voor betalen bijna. Dan kunnen wij dat geld dat we uitsparen aan de armen geven. In werkelijkheid maakte de commandant van de Iraanse marine deze week bekend dat Iran zo ongeveer ieder schip dat ze drijving kunnen krijgen de zee op hebben gestuurd. Hij had het over 64 vlootverbanden die op zee gingen. En buitenlands minister Zarif heeft bekendgemaakt dat ze weer een stap terugzetten uit het nucleaire akkoord en dus doorgaan met verrijken van uranium. Daar gaan bakken met geld naartoe.
Dat is toch prioriteit boven de armoede?
Dat is prioriteit, maar ze zijn wel begonnen deze week met het uitdelen van wat geld aan de armeren. En als ze dat dan echt zouden willen doen volgens hun richtlijnen, zoals ze dat in de staatsmedia schrijven, dan heb je het over 60 miljoen mensen. Vergeet niet, 2/3 van de Iraanse bevolking is afhankelijk op een of andere manier van hulp van de regering, omdat ze het niet rond kunnen breien meer.
Ja, daar gaat echt veel geld naartoe. Hè? Ik bedoel, er gaat natuurlijk wel wat geld naar de kernwapenprogramma, maar als je echt kijkt waar het echte geld naartoe gaat, zijn het dit soort activiteiten. Hoe hou je bevolking rustig? Maar ook, hoe koop je bijvoorbeeld de loyaliteit van landen als Libanon en Irak?
Ja, dat is veel meer.
Ja, daar gaat veel geld in zitten. Ja, dat kan je niet aan je eigen bevolking besteden.
Nee, bijvoorbeeld dat geld wat dan nu naar de mensen toe zou gaan, dan praat je over enkele honderden miljoenen maximaal dollars. En dan, als je gaat kijken naar de wapensteun die ze hebben gegeven aan bijvoorbeeld Syrië, dan gaat het over miljarden.
Ja, exact.
En waar gaat het de demonstranten dan precies om? Wat roepen zij op straat?
Nou, wij denken dat er nu demonstraties zijn, maar eigenlijk zijn ze nooit helemaal weg geweest. Vorig jaar waren de demonstraties in de zomer, maar zeker in het voorjaar, februari 2018, waren al heel omvangrijk. In 2017 waren de demonstraties. In 2009 hadden we de Groene Marsen, weet je wel. Echt heel veel mensen op straat. Nou, dat werd al vrij stevig onderdrukt. Maar zelfs in 1999 zijn er al omvangrijke studentenprotesten geweest. Waarbij ook enkele honderden studenten voor langere tijd achter de tralies zijn verdwenen en zo niet meer. Dus het komt steeds terug. Mm-hmm. En 99, 2009, 2019. Je zou bijna kunnen zeggen, we hebben het over een tienjaarlijkse cyclus. Maar je ziet dat het nu een jaarlijkse cyclus aan het worden is.
Maar wat is de achtergrond dan?
Ellende. De mensen zijn er economisch hard op achteruit gegaan. Dat begon al ruim voordat Amerika begon met sancties weer. Hè, voordat president Trump de sancties weer afkondigde. De Iraanse economie draait vooral op de olie- en gasinkomsten. Is te veel erop gericht. Ze proberen dat wel om te zetten, maar dat is nog niet echt gelukt zoals het zou moeten zijn. Dus ze zijn veel te afhankelijk daarvan. Ze spenderen het aan buitenlandse avonturen. Denk aan Libanon, denk aan Syrië.
En dat weten de mannen in de straat heel goed.
En dat weten de mannen in de straat heel goed.
De buitenlandse politiek die is heel kostbaar.
Al 3 jaar lang wordt bijvoorbeeld geroepen, waarom geef je zoveel geld aan die Palestijnen? Denk aan Hamas en de islamitische jihad.
En ook de corruptie.
Geef het aan ons. En er wordt ook geroepen, dood aan de leider. Dood aan Khamenei. Ook deze week weer. Ja. En er zijn opnames uit steden waarin ze dat hoort roepen. Er wordt geroepen om gerechtigheid. En dan, ik begreep die oproep eerst niet, maar bleek dat het gaan om al die doden die er zijn geweest bij het neerslaan van eerder op onrust in 1988. Zijn er zo'n 30.000 mensen naar schatting vermoord door het regime. En vaak zijn ze op een geheime plaats begraven en de mensen willen hun doden terug. Dat wordt ook nog steeds geroepen.
En wat ik er zo eng aan vind van de Republikeinse garde heeft ze nog helemaal niet laten zien, las ik in de krant.
Nee.
En Iran is ontzettend goed in vreselijk hard neerslaan. En we hebben dus nu nog eigenlijk heel weinig gezien. 100 doden, 1000 mensen gevangen, waarschijnlijk meer. Mochten er dus nu mensen zijn die nog de straat op gaan, dan gaan we wat meemaken.
Ja, en dat hebben ze al voorbereid. Eén, door die Bajiza op te roepen, te mobiliseren. Maar twee, zowel Rouhani als ook Khamenei, als ook politiecommandanten en de minister van Justitie hebben allemaal gezegd, de oproerkraaiers, die waren in dienst van het buitenland. Die bleken banden te hebben met buitenlandse inlichtingendiensten. Die hadden hen getraind en van materiaal voorzien om de infrastructuur van de steden te vernietigen. Nou, dan beticht je ze dus van hoogverraad, van spionage voor de vijand. De namen werden ook ingevuld. Amerika en Israël. Er zijn mensen opgepakt die hadden een dubbele nationaliteit volgens de politie. En er zaten Duitsers tussen, Turken, Afghanen. En dan mag je ze inderdaad wegens dat soort zaken.
Maar dat is natuurlijk in belangrijke mate om te verbloemen dat het hier gaat om een dysfunctioneel regime. Dat niet in staat is om zijn eigen land te leiden.
Nee, maar daar is wel heel veel nadruk op gelegd. Ja. Heel veel berichten deze week gingen daarover. En dat geeft wel aan dat A, ze bang zijn dat er weer demonstraties komen. En dat B, ze aangeven van jongens, je wordt bestempeld als verrader en je gaat voor jaren de bak in als je geluk hebt.
Ja, en hoe zit het in al die andere landen, zeg maar onder de Iraanse invloedssfeer? Irak, Syrië, Libanon, daar zijn ook allemaal protesten. Gaat dat om hetzelfde of wat is er daar aan de hand?
Nou, daar zijn ook lokale oorzaken spelen daarmee. Irak is de endemische corruptie in Irak die al ten tijde van Bush een probleem was en ten tijde van Obama en nu weer. Dat gaat maar niet weg. En daar zijn de protesten heel erg tegen gericht. Maar het is wel duidelijk geworden, ook bijvoorbeeld uit de papieren die de New York Times en
die geheime documenten.
Ja, die geheime documenten die boven tafel zijn gekomen.
Dat Irak eigenlijk wordt gerund door Iran. Dat,
ja, belangrijke delen. In ieder geval dat er heel veel Iraanse agenten of bondgenoten al hun voelvingertjes in de hele regering hebben.
Wat ik interessant vind, als je die casus van Libanon en Irak met elkaar vergelijkt, dan gaat het in allebei de gevallen om een dysfunctioneel regeringsstelsel waar tegen geageerd wordt. En wat heel erg interessant is, is dat er over de sectarische en religieuze lijnen heen wordt gesproken.
Want daar waren ook de Sjiïten de straat op, hè? Tegen Hezbollah in Libanon. Ja. En in het zuiden van Irak.
Het gaat heel breed door de maatschappij heen. Dat is echt interessant. En dat vind ik wel nieuw. Dus hier, en er wordt geageerd tegen de grote invloed van Iran.
Ja.
Met andere woorden, dit is wel heel bijzonder wat hier aan de hand is.
Ja, en wat even belangrijk is voor de luisteraar in Zaltbommel, hè, dus Iran is dus Sjiïtisch. En 80% van Irak is ook Sjiïtisch, 20% is Soenitisch. En terecht zegt Rob dat ook de Sjiïten in Irak de pak van hebben van die endemische corruptie.
Ja, en ook in Libanon bijvoorbeeld, daar heb je, dat is nu weer een paar jaar geleden, maar daar heb je langdurige zitstakingen gehad tegen de invloed van Hezbollah.
Ja.
Die een wet wist aan te laten aannemen dat zij altijd het laatste laatste woord mochten hebben in wetgeving die werd aangenomen. Terwijl ze maar een 30% van de zetel van het parlement in handen hadden. Maar Hezbollah is weer nauw verbonden aan Syrië en aan Iran. Hezbollah wordt gefinancierd door Iran nu, want Syrië kan niet zoveel meer financieren.
En om het nou nog iets ingewikkelder te maken,
ga je gang.
altijd daar, lukt dat makkelijk. Heeft Israël nou weer Iraanse doelen in Syrië gebombardeerd?
Dat is een uitvloeisel van het grote Iraanse avontuur om het machtigste land in de regio te worden. En vergis je niet, er is net een Pentagon-rapport verschenen dinsdagnacht. Dat zegt van Iran heeft de sterkste raketmacht van alle landen in de regio, inclusief Israël. Het is veel sterker dan wij eigenlijk tot nu dachten, schrijft het Pentagon. Op basis van informatie van de DIA, de Defense Intelligence Agency, de militaire inlichtingendienst. Maar Iran heeft veel groepen in Syrië bewapend en ook in Libanon met het doel Israël aan te vallen. En Hezbollah beschikt naar schatting over ruim 100.000 raketten, waarvan tienduizenden geleide raketten zijn, dus precisieraketten die steden als Haifa en dergelijke kunnen raken met heel nauwkeurige doelen daarin. Bijvoorbeeld de chemische installatie in Haifa in de haven is afgebroken omdat het daar niet veilig genoeg meer was. Hezbollah had raketten die zwaar genoeg waren en nauwkeurig genoeg waren om dat ding te raken. Nou, de gifwolk die dan over de stad zou gaan.
Nou ja, kijk eens, wat je ziet hier is gewoon een machtsstrijd. Daar hebben we het in dit programma vaker over gehad. Tussen Iran, Saudi-Arabië en feitelijk ook Turkije. Turkije is even een beetje uitgeschakeld, maar probeert wat te doen in het noorden van Syrië. Saudi-Arabië heeft het voorzien op Iran. En Iran probeert zijn invloed zoveel mogelijk in het Midden-Oosten uit te breiden. Het is gewoon een pure machtsstrijd. Je hebt hier drie landen die in potentie een hegemoon, zoals het zo mooi heet, in de regio kunnen worden. En zullen ook alles op alles willen zetten om dat voor elkaar te krijgen.
En waarbij Rusland natuurlijk een hele interessante positie gekregen heeft door het beleid van Trump. En waarbij Rusland ook nauwe banden heeft met Teheran.
Ja, maar Teheran zelf is ontzettend sluw. Er is net, 2 weken geleden een rapport verschenen van het IISS, het Internationaal Instituut voor Strategische Studies. En dat stelt dat Iran met relatief weinig geld, want geen miljarden bewapening à la de vliegdekschepen van de Amerikanen, maar de belangrijkste macht in de regio is geworden. Het beheerst, het controleert in feite 4 landen. Jemen heeft er voor een belangrijk deel via de Houthis in controle. Het controleert voor een belangrijk deel Irak, Syrië en Libanon. Nou, dat is een heel groot succes voor een revolutionair landje, geleid door een stel bejaarde 80-plussers ayatollahs.
Straks gaan wij praten over die ayatollahs en het laatste oordeel.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Jan van Bentum, de Bernard Hammelburg van het Nederlands Dagblad.
Als je wilt.
En wij roemen de boerenslimheid van de ayatollahs in dit programma. Zo begrijp ik het, geloof ik, goed, hè?
Nou, niet helemaal. Kijk, ja, ze hebben inderdaad een machtspolitiek bedreven in het Midden-Oosten die wat heeft opgeleverd in een aantal landen. Maar één ding kunnen ze niet. En dat is heel veel geld in die landen pompen om ervoor te zorgen dat de economie daar draaiende blijft en dat de mensen tevreden blijven. En dat die landen dus feitelijk binnen hun invloedssfeer blijven. Het is hetzelfde probleem als Rusland heeft in Syrië. Ze hebben gewoon onvoldoende geld om dit soort geopolitiek te bedrijven. Dat is natuurlijk wel interessant. Dat kunnen ze gewoon niet en dat zullen ze ook nooit kunnen. Ik bedoel, het zijn de grote landen, maar ja, die sancties die hakken er zo hard in dat je dit niet kunt betalen. Het is niet sustainable zoals het
de revolutie heeft. Kan je niet eten. Het is misschien een leuke ideologie.
Het is wel goed om even terug te kijken naar dat nucleair akkoord in 2015. Ja. Toen kwam er heel veel bevroren tegoeden van Iran, die waren bevroren door Amerika, kwamen vrij. Oliegeld en dergelijke. Dan praat je over 80 tot 100 miljard dollar. Dat is in batches van 30 miljard door Obama overgemaakt aan Teheran, die het vervolgens in Syrië en dergelijke hebben gepompt. En 4 miljard voor energieinstallaties, de nodige wapens.
Ja, maar die landen liggen aardig op hun gat. Dat doe je je niet met dat soort bedragen. Daar is veel meer voor nodig. Ja. En daar loopt nu Rusland ook tegenaan. Daar wordt ook gezegd, wij gaan dat niet betalen, want we kunnen het niet betalen.
Mm-hmm. Nee, nou, en waar Iran tegenaan loopt, is dat ze dat geld voor hun eigen land nodig hebben. Ja. Het is een keihard groeiende bevolking. Nou, en nu wat minder. Het geboortecijfer is sterk dalende. Maar meer dan de helft van de bevolking is nog geen 30 jaar.
Ja, en de economie is met 10% gekrompen.
Ja, en de inflatie.
Wat eigenlijk nog meevalt, hoor.
En de inflatie is gierend omhoog gegaan. Ja.
Je kunt geen duurzame, vitale staat hebben die ook echt macht projecteert, als je niet op een of andere manier ook dat bevolking het gevoel heeft dat ze, dat er geen accountable is.
Tenzij ze knijterhard wilt onderdrukken.
Ja, maar dat kan. Maar dat kan. En Noord-Korea is een prachtig voorbeeld daarvan. Ja. Maar er kunnen momenten zijn dat mensen zeggen tot hier en niet verder.
Ja, hè? Maar dat werkt dus alleen als de mensen te eten hebben. Dan kun je ze keihard onderdrukken. Op het moment dat mensen iets meer welvaart krijgen, blijkt uit de geschiedenis, dan komen ze in opstand. Ik heb het stellige gevoel dat de Ayatollahs een beetje te veel hooi op hun vork hebben genomen. Ze willen en het hele land verbouwen. Ze willen toch een zekere mate van welvaart geven aan de bevolking, wat altijd risicovol is, want dan komen ze in opstand. Ze willen een enorme rol spelen in het Midden-Oosten. En vervolgens worden ze geconfronteerd met enorme sancties en kunnen dat dus niet betalen.
Arendt, als dit mede het gevolg is van die sancties, is het dan ook een beetje de verdienste van Trump dat dit nu gebeurt?
Nou, het is heel goed dat je dat noemt. Hè, van die sancties van Trump zijn heel kritisch bejegend door de Europese industrie. Dat ging echt heel hard tegen hart. Hè. Maar stel je nou eens voor dat we nu gaan meemaken dat er nu echt een opstand gaat komen. We zitten daar eigenlijk heel lang op te wachten. Hè. Dan valt niet te ontkennen dat die Amerikaanse sancties daar een rol bij hebben gespeeld.
En weet je wat nog veel meer? Dat hebben de Amerikanen ook gedaan aan het eind van de Koude Oorlog. Die hebben bijvoorbeeld Voice of America. En je hebt Farda News. Dat zijn Farsi-talige, dus Persisch-talige zenders gericht op Iran. Dat hebben ze net vorig jaar helemaal omgebouwd tot VOA 365. En dat zendt dag in dag uit. Uit richting Iran, heeft ook contact in Iran. En dat is heel nadrukkelijk bedoeld om daar mensen te helpen.
Te stoken.
Kijk, wij kennen het hier als Radio Liberty, Radio Free Europe uit het verleden. Ja. En dat had zoveel invloed dat de KGB zelfs een aanslag heeft gepleegd op het kantoor van Radio Free Europe in München. En dus iets vergelijkbaars is, dat gebeurt nu richting, de BBC doet het ook, wordt ook bijvoorbeeld door de Ayatollahs met name genoemd als een instrument van de Satan. Ja. Maar dat wordt wel beluisterd.
Maar nog even terug naar die sanctie, want dat is een belangrijk punt. Wat je net noemde ook, hoor, trouwens. We hebben hier wel vaker geconstateerd dat het enorm in het Iraanse belang is om die deal te sluiten en zich daaraan te houden. Ik heb ook om die reden ook altijd geloofd dat Iran zich wel zou gaan houden aan die deal. Want daarmee komt er heel veel geld binnen. Ja. En dat is strategisch, en deze mensen denken heel erg strategisch in Teheran, dat is strategisch buitengewoon handig om dat te doen. Want daarmee heb je het geld om die machtspolitiek te bedrijven. Krijg je sancties, dan wordt dat veel lastiger. De grote vraag is nu, wat Trump doet, is dat nou goed of fout? Nou, het zou goed kunnen uitpakken, maar tegelijkertijd was de Iran-deal niet bedoeld om de invloed te verminderen van Iran in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Trump heeft dat verbreed.
Ja, hij heeft gezegd, om die reden zeg ik mede de deal op, van wat ze allemaal aan het stoken zijn.
Dat is volgens mij juist. En de Europese Unie is nooit willen meegaan in die redenering. En dat is ook heel belangrijk, daar valt veel voor te zeggen. Je kunt ook zeggen, van je moet die twee dossiers scheiden. Het kernwapenprogramma van Iran, enerzijds, dat valt onder de Iran-deel. En wat ze vervolgens uitspoken in de rest van het Midden-Oosten, dat moet je op een andere manier oplossen. Dat is zeg maar de keuze waar de Europese Unie voor staat.
En nu dus ook langzaam maar zeker gedwongen wordt hardere keuzes te maken. Want Iran is gewoon vrolijk verder gegaan met zijn raketprogramma. En zowel Macron, de president van Frankrijk, als Duitse bondskanselier Merkel hebben daar al harde woorden over gewisseld met Iran.
Maar natuurlijk doet Iran dat. Dat heeft Noord-Korea toch ook gedaan? Ja. Ik bedoel, je hebt toch geen keuze meer. Als je die Iran-deel wordt ontzegd, je krijgt sancties, je wordt geïsoleerd, je mag niks meer. Dan kan je toch nog maar één ding doen om je eigen positie te versterken. Dat is een kernwapen bouwen. Ik bedoel, dat hebben de Noord-Korea ook, dat hebben de Noord-Koreanen ook gedaan. Daar zit het grote probleem in.
Dan moet je wel natuurlijk volkomen blind zijn voor alternatieven. Dan moet je dus niet, geen enkele bereidheid hebben om na te gaan denken van, hey, hoe zouden we er samen kunnen uitkomen? En daar speelt een heel andere...
Samen tussen opkomende grootmachten, dat bestaat niet hoor.
Nee, maar hier speelt natuurlijk ook nog sterk een religieuze component. Hè? Ja. Van hoe denken die leiders? En daar kunnen we het straks misschien nog wel over hebben. Want dat is een hele belangrijke factor.
Misschien eerst nog even voordat we in de theologie gaan. Even praktisch. Kan het lukken, die opstand? Regime change? Kan dat werkelijk gebeuren? Of staat het regime te sterk?
Ik heb hier een lange preek van de opperste leider van Iran. Ayatollah Khamenei. En die zegt daar, dat was begin dit jaar. Hij zegt, we hebben een bevolking van 36 miljoen mensen tussen de 15 en 40 jaar. Waarvan bijna 14 miljoen mensen met een hoger opleidingsdiploma.
Slecht nieuws voor stabiliteit.
Dat is... Die mensen hou je op een gegeven moment niet meer in de pocket. Mensen gaan nadenken. Mensen hebben kennis en contact om na te gaan denken.
Maar het hoeft niet. Dat hangt ervan af hoe effectief de repressie is.
Ze doen het wel. Maar dan moet je met Israëli's praten. Dat is heel interessant. Iran en Israël zijn natuurlijk nu aardsvijanden. Maar wat zeggen veel Israëli's? Van ja, verdraaid. Stel nu dat het Ayatollah-regime opkraast. Het zijn hoogopgeleide mensen. Het is een beschaving. Het is een cultuur met een enorme beschaving erachter. Ze lijken heel erg op ons. Iran zou als een van de meest democratische landen van het Midden-Oosten kunnen worden. Een voorbeeld voor de regio.
Hoezo lijken ze op elkaar? Wat bedoel je daarmee?
Nou, qua cultuur, qua psyche, qua houding. Er was voor de val van de Shah.
Pro-Westers trouwens.
Ja, was voor de val van de Shah in 1979 veel contact tussen Iran en het Westen. Het was een trouw bondgenoot van Amerika. Maar ook een goede vriend van Israël. Ja. En dus Israël, veel Israëli's denken van, joh, weg met dat Ayatollah-regime. Die Iraniërs zijn het soort mensen waar we zaken mee kunnen doen.
Dat is een gevaarlijke redenering, hoor. Want dat vonden mensen dat Xeni ook toen ze het nodig vonden om in Irak binnen te vallen. Ja. We hebben gezien wat daar gebeurt.
Ja, je hebt twee generaties gekregen die geïnfiltreerd zijn met compleet ander denken.
Exact.
Ja. 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 Weet je, vroeger bij die opstanden, dat las ik allemaal stukken, en dan uiteindelijk zeiden mensen dan van, ja, de Iraanse jeugd is uiteindelijk toch meer geïnteresseerd in feesten dan echt de straat op te gaan. Hè. Is dat discours veranderd? Is het nu zo dat mensen echt kwaaier zijn?
Je kunt niet meer feesten, daar heb je het geld niet meer voor. Er zijn de middelen niet meer voor. Dus word je kwaaier.
Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die heel rijk worden van sancties. Realiseer je dat?
Ja,
ook?
Maar dat is een minderheid. Dat is een minderheid.
Ja,
die 36 miljoen
maar die
jonge mensen.
Dat is oplossen hoor.
Ja, maar die 36 miljoen jonge mensen hebben allemaal niet die situatie.
Nee.
En die willen dat wel. Ja. Die zien het ook wel van die rijke lui die dat wel kunnen. En dat zet kwaad bloed.
Misschien nu eventjes naar de geloofsartikelen van de mullahs, want wat hebben zij voor ogen dan?
Nou, kijk, wat die jongeren veel voor ogen wordt gehouden door met name die opper Ayatollah Khamenei, die trekt echt aan de touwtjes. Uiteindelijk is hij het die aan de touwtjes.
Je hebt de regering en daarboven
zit de religieuze
leider.
Ja, en dan heb je nog een raad van hoeders en een raad van experts. En de hele
zouden we Nederland ook moeten hebben?
Maar die...
raad van hoeders.
Khamenei heeft al in 3 verschillende toespraken tegen de jeugd gezegd van, bereid je voor het tijd van imam Mahdi. En dat is een mysterieuze 12e imam, een soort rechtvaardige messias. Die verdween ergens in de 8e eeuw, 9e eeuw.
Okay.
In conflicten die er toen in de islam waren en die nu ergens, kennelijk in de hemel bij Mohammed, afwacht tot het tijd rijp is om terug te komen. En dan zal hij een rijk van vrede en rechtvaardigheid stichten. Natuurlijk een islamitisch rijk. En daar hoort ook wel een jihad bij, zegt Ayatollah Khamenei in een preek van afgelopen februari. En hij heeft ook al eerder gezegd, die tijd is nabij. Dat riep je in 2017
al. En vinden die jongeren dat een lekker idee?
Dat vinden ze helemaal geen lekker idee.
Maar is dit dan zeg maar de apocalyps?
Dat is een soort apocalyps, ja. We hadden het over die Baji, die paramilitairen. Die werden bijvoorbeeld in de jaren 80 in de oorlog met Irak, werden de jongerenafdeling daarvan, de mijnenvelden ingestuurd als levende mijnenruimers, zodat de soldaten konden oprukken. Want zij zouden als martelaren naar het paradijs gaan. Nou, dat is een context. Die kennen we ook van de extremistische clubs zoals Al-Qaeda en ISIS. ISIS met zijn apocalyps bij Dabiq, hè, de eindstrijd die daar zou plaatsvinden.
ISIS
en dan komt ook een messias terug, en die noemen zij dan wel bij naam. Iets vergelijkbaars zit in dat achterhoofd van Khamenei. En dat is wel beangstigend, want dan ken je geen grenzen.
Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. Op de podcast kunt u ook reageren, zoals bijvoorbeeld trouwe luisteraar Lodewijk Hof, die zich na de vorige uitzending beklaagde over ons. Ze zijn de laatste tijd wel heel positief en dat is erg slecht. Nou, ik denk dat we Lodewijk bedienen, want we eindigen dit keer niet met de Derde Wereldoorlog, maar gewoon met de apocalyps. Ja. Dirk Kwakkel vraagt, steunt de regering van Iran enkel op het leger en voornamelijk de Republikeinse garde, of heeft het ondanks protesten ook stevig draagvlak nog onder de bevolking?
Het heeft best wel draagvlak onder de bevolking. Met name mensen die niet echt hoger opgeleid zijn en alleen maar staatsmedia kunnen lezen, die weten gewoon niet beter dan dat de hele wereld, met name het Westen, tegen Iran is, maar dat Iran de belofte van de toekomst is.
Hoe groot is die groep dan?
Dat weten we niet exact. Maar
omdat we het wel hebben over de hoger opgeleiden, ja, die allemaal in opstand dreigen te komen. Maar volgens mij is het aantal lager opgeleiden nog steeds veel hoger.
Dat is vrij hoog, maar je hebt wel een vrij hoge urbanisatiegraad in Iran. Dus er wonen veel mensen in de steden. En die stedelijke cultuur is anders dan de plattelandscultuur. En dat zie je ook bij de protesten in Irak. Die protesten zijn ook laag opgeleide bij, tegen de regering. Die weten deksels goed waar het om gaat. En het gebeurt wel in de steden. En dan heb je inderdaad al extremistische gebieden, de voedingsgebieden voor Al-Qaeda en ISIS die er zijn in die woestijnachtige areas. Maar daar woont maar een klein deel van de bevolking in verhouding.
Ja. Maar dus eigenlijk in weerwil van onze tijd van sociale media is dus die staatsomroep nog steeds in veel landen wel erg belangrijk.
Maar bij die vraag wordt een heel interessant ding aangestipt. Want er wordt dus gevraagd, steunen ze alleen op het leger? En ze steunen helemaal niet op het leger.
Nee, steun op de Republikeinse garde.
Opper Ayatollah Khamenei steunt op de revolutionaire garde.
Op die bomfietsjongens.
Ja, en die Bajis die daarbij verbonden zijn. Maar de revolutionaire garde is ook een enorme economische macht. Die heeft een belangrijk deel, zo niet het belangrijkste deel van de Iraanse economie in handen. Ja. En controleert dat allemaal. Het leger lijkt zelfs afgelopen week in de stad Shiraz geweigerd te hebben om de politie te helpen en ook sommige eenheden van de revolutionaire gardes die daar wel zijn ingezet om de protesten te onderdrukken. Dus er is een verschil tussen het leger en de gardes.
Ja, maar hoe belangrijk die garde is, dat blijkt ook wel uit Irak, waar de premier Mahdi probeerde op te stappen. En toen werd meneer Soleimani,
de generaal,
ja, de leider van de revolutionaire garde, die werd even ingevlogen en die zei van, dat gaat niet door.
Ja. Die vliegt nu zelf ergens naartoe. Die heeft zoveel macht dat hij eigenlijk alleen maar met een belletje
de zetbaas van de Ayatollahs in Irak en ik denk ook in een aantal andere landen.
Kijk ook naar die aanvallen die zijn geweest bijvoorbeeld op die olietankers en die aanvallen op die Amerikaanse drone in september en dergelijke. Dat was allemaal het werk van de revolutionaire gardes, niet van de Iraanse marine. Die heeft zijn lesje geleerd in de jaren 80. Toen waren er wel conflicten tussen de Iraanse marine en de Amerikaanse marine. Uiteindelijk liep er een Amerikaanse kruiser op een Iraanse mijn. En toen kwam de operatie Bitsprinkhaan, waarin in één achternamiddag ongeveer elk marineschip van Iran naar de kelder is gejaagd.
Grotere vraag of het leger in conflict kan komen met de revolutionaire garde.
Wauw, ja.
Dat is echt the question to ask, zeg maar. Ja. Want je hebt natuurlijk nog officieren die zijn opgeleid door een oudere generatie officieren die nog wel kennis heeft van een andere tijd. Ja. Die verdwijnen wel voor een belangrijk deel, maar de kennis is er nog. Het geheugen is er nog. En dat is anders dan bij de revolutionaire gardes.
Gerard Ratenau vraagt, kan Iran impact hebben op het dispuut tussen China en de VS? Zo ja, wat dienen de grootmachten hieraan te doen?
Nee, dat denk ik niet. Wat denk jij, Arjan?
Nou, bij Obor, dus One Belt, One Road, hebben de Chinezen ook met de Iraniërs onderhandeld. Want ze willen daar langs ook lopen. Dat zou zowel voor Iran voordelig kunnen zijn. China is heel verstandig in de wereld. Hè. Die vecht nooit, maar die praat met iedereen.
En stoppen overal geld in.
En er stoppen overal geld in. Dus er is een relatie tussen China en Iran.
Nou, en het heeft die handelsoorlog Amerika-China heeft erg nadelig uitgepakt voor Iran. Mm-hmm. Ook wat de sancties betreft. Want je zou kunnen zeggen, China hoeft zich niet te houden aan de sancties door Amerika.
Ja,
die kopen gewoon olie en gas uit Iran. Dat hadden ze ook eerst gezegd. Maar in die handelsoorlog heeft Peking eieren voor zijn geld gekozen. En afgezien van de aankoop van olie en gas in Iran, dat heeft echt ontzettend veel geld.
Ja, maar dat komt omdat veel van die transacties gewoon in dollars plaatsvinden. Ja. En dat is een vrij ingewikkeld om eruit te leggen hoe dat werkt. Maar daarmee kan feitelijk Amerika alles blokkeren wat er maar te blokkeren valt. Maar dat wil niet zeggen dat nog steeds de helft van de olie naar landen als India, China en Japan gaat.
Underkaya waarschuwt dat hij een retorische vraag stelt. Namelijk, zou het niet naïef zijn om te veronderstellen dat het Amerikaanse blok met Israël en Saudi-Arabië hier niet achter zit? Dubbele ontkenning. Nou ja.
Nou ja, die zitten natuurlijk wel een beetje achter. Want ja. Al was het alleen maar omdat die sancties zijn opgelegd. Nee, dus. Maar de vraag is in hoeverre daar nou een bewuste strategie achter zit.
Ja, en dus propaganda hebben we net geleerd.
Nou ja,
van
dan,
dus
heel het, gerichte zenders. Hè? De BBC doet het altijd om ze te informeren. En de Amerikanen hebben die Voice of America, zeg maar Radio Liberty. Die zijn nu samengegaan, wat Iran betreft, om 24/7 op Iran te kunnen uitzenden. En dat is wel degelijk gericht op beïnvloeding van democratische bewegingen.
Dus als die Ayatollahs roepen, dit is allemaal gesteund door buitenlandse krachten, hebben ze ook wel een puntje?
Hebben ze qua berichtgeving wellicht een puntje. Maar ja, direct erbij betrokken zijn, nee. Je hebt natuurlijk wel dat, zowel onder Obama, die heeft toen in 2009 gezegd, wij steunen de groene marsen, weet je. Ja, ja. Daar bleef het dan ook bij. Dus die zijn
maar Trump heeft natuurlijk wel het hele sanctiebeleid verbreed. Ja. En heeft gezegd van, we stappen af van de Iran-deal die te maken heeft met de kernwapens. Dan kijken ook hoe ze aan het rotzooien zijn in het Midden-Oosten. Dus in die zin zit Amerika hier wel achter.
Ja. Een man als Bolton was natuurlijk de man van de regime change.
Ja.
Zeker ook ten van Iran. Maar ja, Bolton is weg. En Trump is natuurlijk een man die vindt, we moeten eigenlijk daar weg. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat Bolton stiekem iets had al opgezet of zo, of dat iets loopt en dat Trump daar de stekker uit heeft
getrokken. Het lijkt er sterk op dat Bolton er enorm voor was om nadat die drone was neergeschoten echt vergeldingsacties uit te voeren in Iran. En dat Trump, die heeft toen die vergeldingsactie 10 minuten voordat hij zou beginnen de stekker eruit getrokken.
Ja.
Daar is een behoorlijke ruzie over ontstaan. En Trump heeft gedacht van, ja, joh, maar ik wil geen oorlog. En jij wil wel oorlog. And that's a decisive moment. You go, John.
Vraag van Pierre Dubonnet. Waarom zijn we Iran niet dankbaar als onze bondgenoot tegen het Soenitische ISIS? De meeste problemen met islam in het Westen, te beginnen met 9-11, komen uit de Saoedische tent.
Nou, dat klopt niet. Hè. We hebben namelijk zowel een probleem met de Soenieten als met de Shiiten. Dat is de waarheid. Hè. Kijk, Saoedi-Arabië heeft ook allemaal vreselijke dingen gedaan. Maar Iran doet heel veel kwalijke dingen in de wereld, hoor. Ik bedoel, zeker in het Midden-Oosten.
Tot in Nederland toe. Hè. Er zijn moorden uitgevoerd in Nederland op Iraanse dissidenten. Door Iraanse agenten en in München. En zijn in Frankrijk was er een aanslag gepland in Parijs. Die is verijdeld door een laatste arrestatie. Ik dacht in België.
En steunt volop Assad van Syrië.
Ja. Ook dat. De grootste moordenaar in Syrië met de laatste cijfers waren iets van 190.000 burgerdoden op het konto van Assad en 5600 op het konto van ISIS.
Een beetje invloed mag wat kosten hoor, in de wereld, kennelijk voor de Ayatollahs.
Ja.
Laatste vraag van Harold van Bracht. Als de Ayatollahs verdwijnen, ontstaat er dan één grote sectarische burgeroorlog in Iran, Irak en Libanon. Dan zijn we nog verder van huis.
Nou, dat zou wel eens kunnen, want dat soort, dat is een goede vraag, hè? Dit soort buitenlandse inmenging, waarbij één groep echt daadwerkelijk wordt gesteund en daardoor macht krijgt, houdt ook de deksel op de pan. Dat wil nog niet zeggen dat het per definitie explodeert als die deksel eraf gaat, maar in verdeelde samenlevingen is het wel belangrijk dat die deksel erop blijft te zitten. Dus op het moment dat je eraf gaat, om wat voor reden dan ook, heb je een probleem. Dus het zou kunnen.
En zeker als dat deksel erop wordt gehouden door repressie. Ja. Hardvochtige, moorddadige repressie. Dat wakkert wraakgevoelens aan. En de erfenis van zo'n repressief regime is vaak geweld.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. In afwachting van het laatste oordeel. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jan van Bentem. En tot volgende week.
از خودم سیرم دلم بچه‌ای داغونه 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 دارم دلشوره میگیرم یه کاری با دلم کردی که حتی از خودم سیرم
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.